Gemeente, vanmorgen willen wij stilstaan bij de engelenzang en lezen daartoe Lucas 2 vanaf vers 8 tot en met vers 20. Lucas 2 vers 8 tot en met 20. Lucas 2 vanaf vers 8 tot en met 20. De bekende woorden. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal het teken zijn: ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Eer zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschied als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat hij dus tot elkander zeide: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keren weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Gemeente, tekst voor de prediking vindt u dan in vers 13 en 14. En van stonde aan was daar met de engelen menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gemeente, wij lezen nogmaals de tekst voor de prediking uit Lucas 2 vers 13 en 14. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gemeente, wij letten op het hemelse engelenkoor. In de eerste plaats letten we op het koor zelf. In de tweede plaats, gemeente, willen we dan ook letten op wat zij zingen. En dat betekent dan in de tweede, derde en vierde aandachtspunt dat we letten op het eerste couplet: ere zij God in de hoogste hemelen. Dat we ook letten op het tweede couplet: vrede op aarde. En dat we letten op het derde couplet: in de mensen een welbehagen. We willen dan met elkaar dan stilstaan bij de engelenzang, de hemelse engelenzang, het hemelkoor. En we willen dan eerst plaats op het koor zelf, in de tweede plaats op wat zij zingen, de drie coupletten die zij met elkaar mogen zingen: het ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Gemeente, ik ga u op deze eerste zondag van het nieuwe jaar en jou niet opnieuw het kerstevangelie vertellen, preken. We mogen het heilsfeit van kerst gedacht hebben 2 weken geleden. Maar we mogen vanmorgen nog wel stilstaan bij dat bijzondere koor, want dat zingt ook op dit moment nog. Dat zong niet alleen in de kerstnacht. Nee, die hemelse engelenkoren, dat hemels engelenkoor, dat zingt onophoudelijk en de vraag is of wij kunnen meezingen door genade en of wij, want Gods kinderen mogen boven de engelen uitzingen. De engelen bezingen de eer en heerlijkheid van God, maar ze kunnen nooit dat bezingen, het wonder van genade dat een verloren zondaar en zondares behoudenis ontvangt, vergeving van zijn zonden voor al wat hij heeft misdaan. Een kind van de Heere die mag boven de engelen uitzingen. Gemeente, we willen daar vanmorgen met de hulp des Heeren een ogenblik bij stilstaan. Bij dat hemelse engelenkoor waar de herders in het veld bij bepaald werden toen de engel bij hen stond. En de heerlijkheid des Heeren omscheen, vreesden zij met grote vrezen. Waar de hemel en de aarde met elkaar verbonden worden, gemeente, daar kan een mens niet in leven blijven. Waar een mens gesteld wordt voor Gods aangezicht, dan moet een mens omkomen. En dat verstonden zij, maar ze hoefden niet om te komen. Omdat de Heere naar hen wilde omzien in zijn genade, dat mocht nu die engel bekendmaken. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? Dit zal uw teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En dan staat er in de tekstwoorden van stonden aan. Gemeente, dat kun je eigenlijk niet op een andere wijze uitdrukken. Meteen terstond, ja, in hetzelfde ogenblik. We zouden bijna zeggen, als het ware in een knip van de tijd. En daar hoort dan, ja, die menigte van herders. Die horen menigte van engelen zingen, een hemelkoor zingt. En van stonden aan was daar met de engelen menigte. Het was ontelbaar, duizenden van duizenden en tienduizenden van tienduizenden engelen die eenstemmig, eenparig zingen. De Heere verheerlijken, prijzen. En zeggen, gemeente, het is nauwelijks een zingen te noemen, ze spreken, maar het is met zoveel blijdschap. Het is zo verheerlijkend. Het is een van zo'n grote menigte. Dat het als het ware, ieder die het hoort, vervult met het diepste ontzag. Een eenparig koor, ze proclameren, ze reciteren. Wat zingen ze dan? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gemeente, dit is dus een taak van de engelen waar misschien niet zoveel over bekend is. Wij weten wel dat de Heer zijn engelen gebruikt, met name de dagen van het Oude Testament, als hemelboden om boodschappen bekend te maken in een tijd dat het woord van de Heer nog niet geopenbaard is. We lezen in de Bijbel dat de Heer zijn engelen gebiedt, uitzendt, met name ook tot een dienst aan zijn uitverkorenen. We weten dat de Heer zijn engelen uitzendt. Hij zal zijn engelen aangaande u bevelen, Psalm 91, dat ze u bewaren in al uw wegen. De Heer gebruikt zijn engelen als de zielen van zijn kinderen heen mogen gaan. Als een kind van de Heer sterft, zendt de Heer zijn engelen om de zielen van de zijnen veilig in heerlijkheid te brengen. Gemeente, en wij weten ook dat de engelen waken voor de eer des Heeren. Dat doen ze ook in Gods huis. Dat deden ze bij Adam en Eva na de zondeval. Dat het paradijs werd bewaakt door de cherubim. En dat doen ze nog waken voor de eer, nauwlettend, letten op de eer van de Heer, ook met name wel in de kerkdienst, in de dienst in Gods huis, in zijn woning. Of alles daar mag geschieden tot de eer van de Heer. Wij weten ook, gemeente, dat er verschillende engelen zijn. En we kunnen de aartsengel onderscheiden van de andere engelen. We weten dat er ook gevallen engelen zijn. Satan is een gevallen engel. Wij weten ook, gemeente, dat er onder de engelen ook onderscheid is. Bijvoorbeeld het onderscheid tussen de cherubim die waken voor de eer van God en de serafim die de eer van de Here bezingen. En zo worden we vanuit het woord erbij bepaald dat er ook engelen zijn, mag ik het zo zeggen, vrijgesteld om dat werk nou altijd te doen. De eer van God, de eer des Heren te bezingen, de serafim. En gemeente, let op. U zou en jij zou misschien kunnen denken dat die engelen dat in de kerstnacht voor een paar minuten hebben gedaan. Misschien 5 minuten zouden we zeggen. En dat het daarna weer stopt. Nee, het is juist andersom. Die engelen zingen onophoudelijk tot in alle eeuwigheid. God krijgt altijd de eer. En de herders die mogen daar voor een paar minuten, wat zal het zijn geweest, een paar minuten van getuigen zijn. Ze zijn er getuigen van. Dus die engelen zongen maar niet een enkel ogenblik. Nee, die herders zijn er een enkel ogenblik getuigen van wat er nu in de hemel altoos gebeurt. Dat de eer van de Heere wordt bezongen. Gemeente, daar spreekt de Bijbel over. U kunt dat bijvoorbeeld lezen, Job 38 vers 7, waar de Heer Job erbij bepaalt dat toen hij de hemel en de aarde heeft geschapen, de engelen toen al zongen. Job, waar waart gij toen ik de aarde grondde? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Weet u wie daar ook bij bepaald werd? Dat was Micha, de zoon van Jimla, een niet zo bekende profeet in de dagen van koning Agab, die tegen Agab moest profeteren, maar die dan Agab er ook bij bepaalt wat hij gehoord heeft. Daarom hoor het woord des Heren, Agab, ik zag de Heere zitten op de troon en al het hemelse Heer staande nevens hem tot zijn rechter en tot zijn linkerhand. Weet u wie ook die engelen heeft horen zingen? Jesaja. Jesaja 6, toen de Heer hem riep. En hij dat gezicht zag de Heer op zijn heerlijk en verheven troon. Hebt u dat ook wel eens gezien? Toen de Heer u riep tot het ambt. Zo het ambt aanvaard. Door de Heer geroepen. Heilig, heilig, heilig. Is de Heere der scharen, de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De serafim die hun aangezichten bedekten en altoos maar de heerlijkheid Gods bezongen. Dat is in de dagen van het Oude Testament dus al het geval, het drievoudig heilig. De heerlijkheid van God hebben de engelen bezongen. Ook Daniël heeft dat gehoord. Daniël 7, waar we lezen dat hij spreekt over de 1000 maal 1000 en 10.000 maal 10.000. En hier in de kerstnacht hetzelfde, maar dan een ander lied. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde de mensen welbehagen. En later Johannes op Patmos, Openbaring 5. Ook hij hoort dat hemelkoor en ik zag en zie en hoorde stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderingen en hun getal was 10.000 maal 10.000. En 1000 maal 1000 en wat zongen zij het lam dat geslacht is is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En tenslotte gemeente Openbaring 7, waar dan ook weer de engelen zingen, maar ook met hen de kerk. Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Dus in de hemel, gemeente, dat concert, bedoel het eerbiedig, houdt nooit op. Daar is nooit geen einde aan. Al viel mij wel op, en dat is eigenlijk pas dit jaar voor het eerst, hoe daar in die engelenzang een ontwikkeling is. In het dagen van het Oude Testament bezingen zij de heiligheid en de heerlijkheid van God. Als in de kerstnacht God zijn Zoon zendt, dan verandert hun gezang. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen welbehagen. Als de Heer Jezus op Golgotha, op Goede Vrijdag zijn offer heeft gebracht, dan gaan ze weer anders zingen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Maar tenslotte eindigen ze weer met de dankzegging en de eer en de heerlijkheid te brengen aan God de Vader. Hem de kracht, hem de eerlijkheid, hem de eer, hem de macht, hem de majesteit. Gemeente, hebt u die engelen wel eens horen zingen? Het wordt u gepredikt, het wordt jou gepreekt. En je hoort wel eens, als mensen in hun uiterste liggen, voordat de Heer zijn kinderen thuis haalt, dat ze wel eens mogen indruk mogen hebben van de heerlijkheid van de hemel. En er wel eens van mogen getuigen dat ze iets hebben horen klinken van die hemelse engelenzang. En u zult het misschien ook wel eens hebben gedacht, heeft dat dan niet te maken met de medicijnen of iets anders? Ik geloof het niet. Nee, de Heere geeft de zijne voorsmaak van de heerlijkheid van de hemel. En weet u, jij en ik, wij zullen die engelen, die duizendmaal duizenden en tienmaal tienduizenden horen zingen als wij sterven en voor God zullen verschijnen. Als de Heer Jezus in heerlijkheid zal wederkomen op de wolken des hemels, dan zullen we de heerlijkheid van Christus zien. Maar dan zullen ook de hemelkoren rondom hem zijn. En weet u wat nou Calvijn opmerkt? Calvijn die zegt, welke weerbarstigheid zou het zijn als wij de lofzang der engelen niet mede zouden aanheffen. Hij zegt, we zijn ongevoeliger dan de redeloze dieren. Ongevoeliger dan de redeloze dieren. Als dit loflied ons niet beweegt tot het geloof. We worden door deze lofzang opgewekt om de eenheid des geloofs te betrachten en in onderlinge eendracht zijn lof op aarde te bezingen. Mag u dat doen? En mag jij en ik dat doen? En is dat niet onze diepste nood, gemeente? Dat we God de eer en de heerlijkheid niet meer toebrengen, niet meer kunnen toebrengen. En zo vaak een mensenkind ook niet willen toebrengen. Maar als dat nou mag veranderen. Als dat nu mag veranderen. Als de prediking van vandaag. Al zou het maar voor één in Oud-Beierland zijn. Dat het in waarheid in uw leven mag veranderen. Weet u wie daar verheugd over zijn? Ja, allermeest God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar weet u wie daarna, alzo zeg ik u lieden, zal er blijdschap zijn in de hemelen. over één zondaar die zich bekeert. En zijn er nu zulken in het Oud-Beierland van zondaren die waarlijk weten van bekering, van waarachtige bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. We gaan naar het tweede punt toe, gemeente. We gaan horen wat die engelen zingen. En het eerste couplet, gemeente, is: Ere zij God in de hoogste hemelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat bepaalt ons erbij. We kunnen bijvoorbeeld ook wel denken aan die psalm: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Gemeente Calvijn merkt op in dit verband op een hele rijke wijze. En dat mag nou in de kerstnacht door de engelen bezongen worden. Dat mag nu altijd bezongen worden. Waarom de Heere nu zondaren wil vernieuwen. En waarom de Heere zondaren wil herscheppen. En van dood levend wil maken. Waarom wil de Heere dat doen? Met geen ander doel wil hij een zondaar van de dood verlossen dan dat wij met onze lippen en met onze handel en wandel weer dankbaarheid jegens God de Heere zullen betuigen. Daarom zendt de Heere zijn Zoon. Daarom laat de Heer ons het evangelie prediken. Daarom wil de Heere werken in harten van zondaren, opdat het waar mag worden in een leven. Dit volk heb ik mij geformeerd. En het zal mijn lof verkondigen. Dat u met hart en ziel en zinnen. En dat je met al wat in je binnenste is. De Heere zult mogen gaan betoelen. Gemeente, het was ook de diepste reden. Waarom de Heere eenmaal Adam geschapen heeft. Dat was niet nodig voor de Heere. De Heere heeft ons niet nodig, gemeente. De Heer is de volzalig in zichzelf. Hij is de algenoegzaam. Hij is onafhankelijk van de mensen. Hij is de volzalige die de mens niet nodig heeft om God te zijn. Die de mens niet nodig heeft, ook niet tot zijn eer en heerlijkheid. Hij heeft niets van ons nodig en niemand van ons nodig. Maar het heeft hem behaagd de mens te schapen, te scheppen tot zijn eer. Ja, gemeente, Adam kon dat. En Eva, voor de zondeval in de staat, de rechtheid in het paradijs geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam kende de Heer, Adam kon de Heer dienen. En Adam mocht in zijn hele leven, in heel zijn handelen wandel, de Heere verheerlijken, eren en prijzen. En gemeente, toen kwam de zondeval. Die diepe val in het paradijs. En die val, de gevolgen van die val, die dragen wij allemaal mee in ons hart, in ons leven. En dat wij een heel ander lied zijn gaan zingen. Het lied dat u en jij en ik zing van nature. Dat is het lied van de zonde. Dat is het lied van het eigen ik. Aan de kennis uwer wegen, Heer, hebben wij geen lust. Dat is ons leven, geen God en geen meester. Het leed van de zonde, het lied van de zelfverheffing, van de zelfbedoeling. Van het egoïsme, van het op onszelf gericht zijn. En niet op God en niet op de naaste gericht zijn. O gemeente, hebt u zichzelf al eens horen zingen, hebt u zichzelf al eens horen praten. En ik weet wel, gemeente, wij kunnen nog wel de psalmen zingen. We hebben ze gezongen, de lofpsalmen van morgen. En u zult ze misschien ook wel hebben gezongen. Of misschien wel kerstliederen, oude kerstliederen in de adventstijd. En hebt ze misschien wel ook nog wel van harte meegezongen. En op de eerste kerstdag 's morgens na de dienst, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Maar hoe hebben we ze meegezongen? Met een hart dat God bedoelt. Met een hart dat op zijn eer gericht is. Of gemeente, moet de Heer van ons zeggen, ook misschien wel van ons zingen en van ons beleid, dit volk dat eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Wij kunnen wat zingen, maar hoe zingen we? Mag het werkelijk zijn, ik zal met mijn gans hart uw eer vermelden, Heere. Mag dat ons doelmerk zijn, ik zal zolang ik het levenslicht geniet, de Heere verhogen in mijn lied. En niet alleen met onze lippen gemeten, maar met onze handel en met onze wandel. Want we kunnen als de Farizeeën schriftgeleerden, we kunnen uitwendig kunnen we de geboden van de Heer houden. We kunnen een leven leiden dat we zeggen, er is niks op aan te merken. Keurig. En dat de Heer toch moet zeggen, ik zie uw hart aan. En in uw hart is er niet de liefde tot mij en tot de naaste. Bent u daar al aan ontdekt, gemeente? Heeft de Heer u daar de ogen al voor geopend? Wie u nou werkelijk bent, ook als kerkmensen, ook als ambtsdrager, ook als dominee, ook wie we ook zijn, als kerktelefoonluisteraar, dat de Heer van ons moet zeggen, van u, van jou, van mij moet zeggen. En het bedenken van hun vlees is vijandschap tegen God. Romeinen 3, je moet het maar eens doorlezen. Waar de apostel Paulus de gemeente van Rome voorhoudt, wie nou ieder mens op aarde, of wie nou Jood of Heiden is, wie die ook is. En hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Slangenvenijn is op hun lippen, geneigd om God en de naaste te haten. O, dan moet de Heer ons uitspuwen. Dan moet de Heer ons wegdoen van voor zijn aangezicht. En er komt dus op aan, gemeente, dat we dat nou hebben ingeleefd. En dat we nou door de werking van woord en geest, door de prediking van Gods wet, dus nooit scherp genoeg gepreekt kan worden. En de prediking van het evangelie dus nooit ruim genoeg gepreekt kan worden. Voor ogen gesteld worden door de Heere wie we zijn. Dat we zondaren zijn schuldig. Met schuld beladen. Maar ook gemeente met een hart dat boos is, dat niet beter wordt. Dat het nooit de zonde eronder krijgt. Maar dat we nou waardig zijn om voor eeuwig om te komen. Dat we verdiend hebben. Om in de eeuwige pijn door de Heer geworpen te worden. Zijn er nou in de kerk die dat in hun hart en leven hebben moeten beleiden. Heer waardig. Om voor eeuwig om te komen. En als je daar nou moet zeggen, nee, dat, zo voel ik dat niet. Dan moet ik u toch preken dat dat wel zo is. Dat de Heer dat zegt in zijn woord. Ja, dan moet u toch de Heer vragen dat hij u daar wel aan ontdekt. Door zijn woorden, door zijn geest. Waarom? Opdat u maar niet verder leeft op die brede weg. Misschien u zelf nog wel voor ogen houdend. Dat het met u nog wel goed komt. Nee, het komt niet goed. Dan zult u eenmaal terecht moeten komen in die plaats. Waar u nooit de lofzang van de Heer klinkt. Waar nooit meer een gebed kan worden opgeheven. Maar waar het eeuwig is, de wening en de knessing der tanden. De eeuwige pijn van de buitenste duisternis. Maar nu wil de Heere nog, en dat is het wonder. En dat hebben nu ook die engelen mogen bezingen voor de edders. Nu wil de Heere nog. Zijn zoon zenden naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wil de Heere nog zondes harten vernieuwen. In Jesaja 57 staat, ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede. Degene die verre zijn en degene die zalig zijn, zegt de Heer, en ik zal hen genezen. En wil de Heere nog van die dodelijke kwaal, van het ikgericht zijn genezen. De Heere wil nog je ogen openen. De Heere wil nog uw oren doorboren. En de Heere wil nog uw lippen openen. Weet u wat nou het eerste is wat tot eer van God is? Als een zondaar ontdekt aan zijn schuld en zonde, het moet gaan belijden. Heere, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Dat is tot eer van de Heere. En als je dan mag gaan bidden, o God, wees mij de zondaar genade gemeten. Wat hoort de Heere dat graag. Heere, vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. En misschien wel dat je met bange vrees belaan bent, maar Heere, mijn zonden zijn zo groot. Te groot omdat ze mij vergeven worden. Of is dat uw vrees nooit? Maar dan mag het zo wonder worden. Als je de kerstboodschap mag horen, als je mag horen van je geboren zalig maken, waarom hij wilde komen, wat hij wilde doen en wat hij nog wil doen. Dan mag het zo'n wonder horen. Als je daar de engelen van mag horen zingen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dan mag uw ziel moed krijgen en mee gaan zingen. Heere, doe zo ook aan mij. En wees ook mij genadig. Maar dan mag het grootste wonder horen worden gemeten. Als je dat mag geloven, dat de Heere ook naar u persoonlijk, naar jou persoonlijk wilde omzien. Dat de Heer Jezus voor jou, voor u wilde komen om voor u te sterven, om voor uw zonde te betalen, om voor u verzoening aan te brengen. Ja, dan mag je boven de engelen gaan uitzingen, met de herders mee, die de Heer hebben verheerlijkt, toen ze de Heer Jezus gezien hadden in de kribbe, en heen gingen verheerlijkende, prijzende God. Gemeente, is dat voor u al waar geworden? Dat wil de Heere werken. En daarvan zegt de Heere, doet uw mond wijd open. En doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Gemeente, we gaan naar het volgende couplet toe. Ere zij God in de hoogste hemelen, maar dan vrede op aarde. Dat is het tweede couplet, ons derde punt. Gemeente, wat is dat voor een vrede? Ja, dan moeten wij, hoewel daar ook, daar zal ook in Oud-Beierland steeds weer voor gebeden worden, voor de vrede, voor het volk van de Oekraïne. Een vrede op aarde, dat de mensen tegenover elkaar staan. Poetin en Zelensky. Toch, gemeente, wordt met vrede op aarde dat niet bedoeld in de eerste plaats. Dat is wel een vrucht ervan, dat is wel een gevolg ervan. O, dat mensen op aarde tegenover elkaar staan. Dat mensen op aarde elkaar misdaden aandoen. Oorlogsmisdaden. Gemeente, dat is niet anders dan een gevolg van onze diepe val in het paradijs. Zover zijn we van God afgevallen. Kaïn die Abel doodde. Mensenbloed vergoten wordt er gemeend. Dat gebeurt overal in het klein. Morgen de scholen weer beginnen. Gebeurt het misschien wel op het schoolplein. Twee jongens in groep 8 die met elkaar ruzie krijgen. En uit elkaar gehaald moeten worden. Elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Elkaar niet kunnen uitstaan. Eigenlijk hetzelfde, maar dan in het klein. En gemeente, denk nou niet dat dat onder kerkmensen anders is. Dat kan zelfs in de kerk zo zijn. Toch, gemeente, het gaat niet om die horizontale vrede. Tussen de mensen onderling, dat is wel een heerlijk gevolg ervan. Als de Heere werkelijk zaligmakend gaat werken in ons leven, gemeente, dan verdwijnt de twist en de nijd en de haat en de wrok. Dan krijgt u vrede met uw omstandigheden, krijgt u vrede met uw naasten. Dat kan niet anders. Maar gemeente, het gaat in de eerste plaats om waar het nou mis is gegaan. Dat een mens tegen zijn schepper is opgestaan. Daar ligt de breuk. Dat er verzoening komt met God. Vrede krijgen met de Heere, gemeente. En daar zingen de engelen nu van in de kerstnacht. Ja, daar zingen ze altijd van vrede op aarde. Dat God zijn Zoon wilde zenden om deze vrede, die vanuit de mens onmogelijk is te bewerken, om die vrede aan te brengen. Vrede op aarde, gemeente, die vrede die ligt nergens anders in dan in dat kind in de kribbe, in die man van smarten, in de Zoon van God. Jezaja heeft het al geprofeteerd, vredevorst. En Paulus getuigt van hem, hij is onze vrede. Die vrede vindt alleen in hem. En die vrede is duur door hem verworven. Door zijn bitter lijden sterven. Want waarom moest de Heer Jezus nu geboren worden uiteindelijk om te sterven? En in die weg van lijden sterven, die weg van God verlatenheid, in die weg van betaling. Betaling het eisende gerechtigheid van God, zal hij de vrede aanbrengen. Een volkomen vrede, waarin betaald is voor de zonden van al zijn volk. En waarin betaald mag zijn voor de zonden, voor de grootste der zondaren. En waar vergeving in ligt. En waar de Vader ten volle tevreden gesteld is. O, hij verwerft die vrede door de wet te vervullen en door aan het kruis zou te sterven. En niet de gemeente alleen verwerft hij die vrede door zijn lijden sterven. Hij predikt ook ons die vrede. In Efeze 2 vers 17 staat een komende. Heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en dien die daarbij komen. Elke zondag. O, dat is nou zijn werk. Aan u de knechten in zijn naam preken, wordt u die vrede verkondigd. Wordt u verkondigd hoe God de Vader en zijn Zoon ons zijn vriendschap biedt. Hij is er die ons zijn vriendschap biedt. Heer, preekt u de vrede die hij heeft verworven, die heeft aangebracht. Maar gemeente, u wil de Heer niet alleen die vrede preken. En die vrede u aanzeggen. Hij is het ook alleen die vrede schenkt. En die vrede geeft in uw ziel. Dat is zijn werk alleen. Door de prediking van het woord en de werking van zijn geest. Al kan dat ook in onze huizen gebeuren als de Bijbel mag opengaan. Dat is zijn werk alleen. Hij heeft de vrede verworven. Hij laat de vrede prediken. En hij schenkt de vrede. Zoals in het Oude Testament. De priester en de hoge priester. Op grond van de offeranden. Niet alleen het moest offeren voor de zonde van het volk. Maar ook het volk mocht zegenen. En voor het volk mocht bidden. En als het offer gebracht was, de handen, het volk werd opgelegd en zegen het werd heen gestuurd. Werd heen gezonden. Zo is het ook dat deze enige hoge priester de vrede die hij door zijn bloed heeft verworven, door zijn dood heeft verworven, die hij laat preken, hij die vrede ook meedeelt en die vrede ook schenkt. Door de prediking van het woord heen een verloren zondaar bekend maakt. Mijn vrede geef ik u. En door de prediking van het woord en de werken van zijn geest heen de handen zegenend oplegt aan de verloren zondaar, zodat u getroost mag heen gaan in vrede. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik schep de vrucht der lippen vrede, vrede. Degene die verre zijn, degene die zalig zijn, zegt de Heer, en ik zal hen genezen. Paulus getuigt daar ook van, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door Jezus Christus onze Heer. Jan Sveert heeft hier eens dat ook gezegd, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. En denk eens hoe het was na Pasen. Als de Heer Jezus alles heeft volbracht voor zijn kerk, voor zijn discipelen. En als hij dan komt door de gesloten deuren heen, om nou hen mee te delen wat hij voor hen gedaan heeft. Wat is dan het eerste wat de Heer Jezus tegen hen zegt als hij hen de handen oplegt? Vrede zij uw lieden. Vrede. Op aarde. En dat nou voor mensen gemeten. Waarvan de Heere zegt. En het bedenken van hun vlees is vijandschap tegen God. Mensen vol afgunst, vol haat, vol nijd. Vol zelfbedoeling. Bent u daar al aan ontdekt? Is dat uw nood al geworden? Hoe zal ik ooit vrede met de Heere krijgen? Ja, wij moeten deze vrede missen als wij hem niet kennen. Als we hem door genade mogen leren kennen, als hij zichzelf geeft te kennen. Ja, gemeente, dan deelt hij die vrede u mee. En dat is nou een vrede die, maar misschien dat je wel denkt, ja, maar ik ervaar toch vrede in mijn leven. Ik heb toch vrienden waar ik zo goed mee kan vinden. Ik heb toch een collega op mijn werk waar ik zo, als het ware, één mee ben. En u mag in uw huwelijk iets ervaren, misschien wel van die vrede. Jawel, maar geen vriendschap zo goed, of er komt toch ooit een kras op. En geen huwelijk zo innig, of de dag breekt aan. Al zou er nooit onder elkaar een woord zijn gevallen. Stel dat het zo zou zijn, ik denk dat dat nooit zo is. Maar stel dat het zo zou zijn. Dan breekt de dag aan dat de een de ander moet afstaan. En alleen thuis moet komen. Maar deze vrede, gemeente, is onvergankelijk. Die is eeuwig. Vrede op aarde, door hem verworven, door hem betaald, door hem door de dood, door zijn bloedstorting heen verworven, door hem u gepredikt zondag aan zondag. En die wil hij nu ook uitdelen, onder de prediking van het woord heen, dat is een wonder van genade. Als u daarin mag delen, dat is een wonder van genade klein te krijgen. Als u mag ervaren onder de prediking heen, dat de Heer wil spreken van vrede. En de Heer Jezus zich door de woord en geest aan uw hart wil openbaar op zijn tijd te wijzen. Om die vrede te openbaren en te schenken. Weet u daarvan? Zijn er in de kerk in Oud-Beiland die werkelijk weten van die vrede? Dat u vrede met God mocht krijgen in dit kind. Door die man van smarten. Dat u vrede kreeg over uw leven. En vrede kreeg in uw omstandigheden. En dat de Heer op het vredepad, daar zong Zacharias van, uw voeten gaat richten. En dat de Heer ook onze voeten gaat schoeien met het schoeisel van vrede, van het evangelie des vredes. Denkt u maar aan de geestelijke wapenrusting. Nee, dat betekent niet dat u geen strijd kent op aarde. Wat kan er strijd zijn in het dagelijks leven? Wat kunnen er zorgen zijn in het kerkelijk leven? Ieder mens heeft een strijd op aarde. Maar dan zegt Calvijn, te midden van die strijd, zegt Calvijn, is er een troon des vredes. En het mag ook waar worden. Het zachtmoedig volk zou eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Gemeente, mag dat uw troost al zijn. De Heer zegt, doet uw mond nog wijd open. En ik zal hem vervullen. Kom terwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dat wil de Heer nou doen op zijn tijd en wijze. En waarom wil de Heer dat doen? Dat is het laatste couplet. In de mensen een welbehagen. Gemeente, we horen dus van het hemelkoor. We horen van hun zang. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. U kent ongetwijfeld wel de Rooms-Katholieke uitleg. In de mensen van goede willen. Nou, dat is ook niet zoals het er eigenlijk staat. In het Grieks staat er een woord. En dat betekent, er staat eigenlijk het woord eudokia. En nu kan ik mij van mijn ouders nog wel herinneren dat er vroeger in Rotterdam-Noord een ziekenhuis was. Het eudokia ziekenhuis. Ik heb het nagekeken gisteren nog. En ik zag dat het ziekenhuis niet meer bestaat. Is opgegaan in het IJsseland ziekenhuis. Maar dat had alles te maken met aan het einde van de 19e eeuw. Dat men daar een villa heeft aangekocht. En die villa heette Villa Welbehagen. Aan de Bergweg in Rotterdam. De Villa Welbehagen. En dat woord eudokia drukt ook uit barmhartigheid. En vandaar waarschijnlijk ook die naam van het ziekenhuis. De Heer is barmhartig. De Heer is de mensen barmhartig. In de mensen een welbehagen. En hoe moet je dat dan opvatten? Heeft de Heer dan een welbehagen in alle mensen? Nee, niet alle mensen worden zalig, gemeente. Wel mogen we zeggen dat de Heer de zon doet opgaan over goed en over kwaad, over de rechtvaardigen, over de onrechtvaardigen. Dat de Heer zijn algemene genade wil denken aan alle mensen. We mogen wel zeggen dat de Heer zijn woord had preken, welgemeend. Aan ieder mens. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. De Heer laat de prediking uitgaan tot de einden van de aarde. Toe wendt u tot mij en wordt behouden, want ik de Heer ben God en niemand meer. En toch gemeente het woord welbehagen. Dat drukt toch wat anders uit. Dat bepaalt ons toch bij het verkiezend welbehagen. Het viel me op in een artikel van een Duitse theoloog. Die bepaald niet reformatorisch is. Maar die de betekenis van het woord overal in het Nieuwe Testament eens naging. Als het ware als een soort van concordantie. Ging die dat na. En hij zegt, het is onzegbaar dat het hier gaat om die onverdiende genade, om die onverdiende gunst die de Heere bewijst aan degene die hij verkoren heeft, die hij uitverkoren heeft en die hij bewijst zonder dat er nou van de kant van de mens enige prestatie of enige betaling tegenover staat. Eudokia. Gods vrije gunst. Zonder aanknopingspunt in de mens. Zonder betaling in de mens. Zonder grond in de mens. Maar zijn gunst die hij bewijst. Aan die hij wil bewijzen. Naar zijn vrijmachtig welbaar. Onbegrijpelijk wonder, gemeente. Waarom was het op mij gemunt? Denk aan de uitspraak van wijlen dominee Leen Vroegende Wij. U zult hem misschien wel vaker hebben gehoord. Over de verkorenen en de verworpenen. En hij zegt, wie zijn nou de verworpenen? Die hebben er alles aan gedaan om verloren te gaan. Alles aan gedaan om verloren te gaan. En de verkorenen, die hebben er nou alles aan gedaan om verloren te gaan. Maar de Heere wilde niet dat ze verloren gingen. Hij zag naar hen om. Dat wonder, wat niet te begrijpen is. Gemeente, zo gebruikt de Heer ook zelf dit woord. Lucas 10, vers 21. Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen. En heb dezelfde kinderkunst geopenbaard, ja Vader, want al zo is het geweest. Het welbehagen van u. Gods welbehagen. Hij gaat de wijzen en de verstandigen en die nog wat zijn voorbij. Maar het dwaas, het onedele, wat niet is. Wat nou niet van kan. Dat ziet hij aan. En dan ziet hij naar om. Gemeente, bij wie behoort u nou? Bij die wijze, bij die verstandige? Of is er ook in Oud-Beijerland die mogen behoren bij dat zwakke? En bij dat onedele? En bij dat wazen? Dominee Tucker zegt wel, Tucker zegt, de Heer ziet naar niets in een mens om. Hij zegt, als je nou zou kunnen zeggen, de Heer ziet naar iets in een mens om. Naar het onedele. Naar het zwakke. Naar het weggedrevene. Het zieke, het kreupel, het blinde, het lamme. Het blinde. Wat niet kan. Gemeente, Gods welbehagen. Nee, de Heer vindt niets in ons dat hem welbehagelijk is. Weet u wie hem welbehagelijk is? Alleen zijn eigen zoon, mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar heeft nou de Vader al zijn welbehagen in. In zijn zoon. En het welbehagen des Vaders zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Toch ook in Oud-Beijerland. Het welbehagen van de Vader zal door de hand van zijn Zoon gelukkig voortgaan. Weet u waar de Heer nog meer een welbehagen heeft? In het offer van zijn Zoon. Niets in de mens, maar in zijn Zoon. En in het offer van zijn Zoon. En zijn er nu in Oud-Beijerland die dat nou moeten zeggen, die dat nou mogen zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En die nu dat offer van zijn Zoon, omdat het van uw kant verzonderd en verbeurd is. En van uw kant nooit wat kan worden. En u zichzelf niet kunt redden. Dat u nou mag zeggen, Heer, maar ziet u me aan. In de Zoon van uw liefde. Heere, was mij reinig. Mij weet u wie dat verstond, koning David. Psalm 51. Nadat de profeet Nathan bij hem was geweest. En hij had gezegd, gij zijt die man. Toen moest hij zeggen, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u, alleen misdreven. Zijn er ook in Oud-Beijerland die dat moeten zeggen? Ik heb tegen u, ja u, alleen misdreven. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Want diezelfde David zegt dan op Psalm 51. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Heere, bouw de muren van Jeruzalem op. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Ja, wie leren pleiten op het welbehagen. Bij het offer van Gods Zoon. En alleen bij dat offer. Heere, was mij. Heere, reinig mij. Ontzondig mij met hyssop. Gemeente. Ja, dat voor hen mag het worden als bij de herders, als bij David. De herders die in de kribbe mochten blikken. En dat kind hem mochten zien. Die voor hen zou gaan. Voor al hun zonden. Aan het kruis zou om te lijden en te sterven op te staan. En die ervan mochten zingen. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Maar die ook mochten spreken en ze verheerlijkten. En prezen God. Over alles wat ze gehoord hadden, wat ze gezien hadden. Omwille van zijn zoon is God genadig. Is er zijn eudokia, is er zijn behagen, is er zijn barmhartigheid, is er zijn genade, is er zijn vergeving. En mag u nou van die vergeving weten? En mag jij nu uit die vergeving leven. Ja, gemeente, dan mogen we naar onze huizen gaan. En dan mag u boven de engelen uitzingen. Misschien wel soms de droefheid van tranen in het leven wat u moet meemaken. Maar dan mag u boven de engelen uitzingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in de mensen, een welbehagen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. Van Psalm 147, vers 1 en 6. Laat de Heere lof ten hemel reizen. En de Heere betoont zijn welbehagen hen die nederig naar hem vragen. 147, 1 en 6.